Het is oneindig ijl.
Ja, maar dat is dan, dan valt het samen met bewustzijn.
Ja, maar nogmaals, ik zei, dat geldt voor alle drie de dingen. Het is een laatste sfeer die uitgaat boven die wereld van de tegenstellingen. En daarin kun je dit nog als laatste zeggen. Wanneer jij zegt, hé, ik heb een bepaald... ik weet hoe dat zit met dat uiteindelijke bewustzijn. En het is kleurloos. Dan moet je nog eens een keer even kijken. Wanneer je werkelijk dat uiteindelijke bewustzijn bent. Op een bewuste manier. Dan zit daar meteen in, oh, het is goed. Het is een totale ontspanning van zijn. Het is goed. Een totaal vrij zijn van alles. Het is goed. Op zo'n ijle wijze. En dat geldt ook voor het bewustzijn, want het heeft werkelijk niet de vorm meer van een persoonsbewustzijn. Nee, het is zo ruim, zo ijl, zo leeg, dat je ook leegte kunt zeggen. Maar voor die absoluutheid, het absolute, zijn er dit nog die dingen, dat het zo ijl is, maar toch nog uitgaande boven die wereld van de tegenstellingen, zat zit een ander.
Maar wel kwaliteiten.
Wat?
Maar dat zijn wel kwaliteiten.
Ja, maar nogmaals, dat zit zoveel verder dan die wereld van die grovere kwaliteiten. Het zijn de laatste kwaliteiten die je nog zou kunnen aanduiden door deze woorden. Maar vergis je er niet in hoe ijl die zijn.
Zo ijl dat het niet is.
Nou, dat kun je haar zeggen, ja. Dat zijn wel de laatste zaken die je nog kunt benoemen. Alhoewel je daar dus voorzichtig mee moet zijn, zoals ik heb aangegeven. Maar die woorden zijn nog te gebruiken omdat het wel te maken heeft met de meer bekende vormen van zijn bewustzijn gelukzaligheid. Het heeft daar nog wel mee te maken. Dus daarom worden die woorden nog gebruikt.
Nou, is het dan ook continu?
Dat is altijd continu. Het is onvergankelijk.
Dus het is niet aan en uit.
Nee. Juist daar waar zo dat laatste overgaat in het absolute. Het is duidelijk, juist vanuit het absolute wordt alles absoluut gerelativeerd.
Dan nog wel gelukzaligheid.
Op bepaalde niveaus, dat kan natuurlijk best gelukzaligheid zijn. In een relatieve zin is het wel begrijpelijk ook. Wanneer je vanuit een benauwde ruimte in een grotere ruimte komt, dan voel je je goed, dan is het prachtig. Ja, dat zijn de verschijnselen.
Absoluut kan je dus. Totaal is niet meer te benoemen.
Nee.
Maar wel te voelen.
Nou, dat is dat er toch een zeker weten van is. Ja, er is een weten van. Ja. Nou, wanneer dat weten openkomt. In deze sfeer. Van dat laatste zijn van jezelf, als Satchitananda. Wanneer je ervaart, oh ja, nu lost alles op in het afwerken. Ja, natuurlijk werkt dat terug.
Hoe bedoel je terug?
Ja, dat het alles wegvaagt. Dat alles absoluut relatief wordt. Ten opzichte van het absolute, wat is deze wereld dan nog?
Ja, niks.
Ja, dat bedoel ik.
Maar ik denk dat ik het enige wat ik echt heel graag zou willen is gewoon gelukzalig zijn.
Ja. En als, ja, dan hou je dat heel duidelijk voor je.
En als dat na de ik ben en Satchitananda oplost in absolutisme, hoe je het noemt, het absolute, hoe voel je je dan? Voel je je dan nog iets?
Wanneer je in deze sfeer zit van
ja,
gelukzaligheid, dan moet je er niet mee bemoeien. Ja. Dat heeft totaal geen zin, want elk idee is fout.
Ja. Het is wel fijn.
Ja, hou het voorlopig terug.
Nee, ja, dat graag dus.
Natuurlijk.
Want anders hoeft het mij allemaal niet.
Natuurlijk, het gaat toch in de richting van gelukzaligheid.
Hoezo natuurlijk? Je zegt dat het fijn is, dat kan toch niet?
Ik zei, het gaat toch in de richting van gelukzaligheid? Oneindige gelukzaligheid.
Dat gaat je niet, hè?
Ja.
Dat gaat je wel.
Hou het duidelijk voor je.
Maar het is niet fijn, hoor.
Jawel.
Nee, hoe het ook zij, iedereen op de eigen plaats. Je ziet dat deze twee dingen natuurlijk zo werken. Aan de ene kant, dat grotere wat je ervaart. En aan de andere kant, ten opzichte van het grotere, dat dat oude beperkte betrekkelijk wordt.
Het gaat wel verdomd langzaam, hè?
Wanneer je werkelijk zo kijkt maar naar dat, die gelukzaligheid die je zo verlangt.
Mm-hmm.
Ja, wanneer je dat werkelijk verlangt, dan denk je er 24 uur per dag aan.
Maar het is toch een onvoorstelbare gelukzaligheid die je niet eens kan voorstellen. Hoe kun je daar aan denken? Dat kan toch niet?
Je hebt een bepaald hoogste besef daarvan. En ik zeg, nou, dat is het enige wat je hebt. Blijf daar maar op gericht.
Maar zelfs dat besef is het niet. Al is het nog zo hoog.
Hou het voorlopig op een besef en heb je in ieder geval een goede koers.
Ja, maar dat vind ik een beetje voor het bloeden van, nou ja, heb je ook wat.
Nee, dat is wanneer je op een plaats zelf zou willen blijven. En zeggen van, nou nee, je denkt daar nog maar aan, dan voel je je niet zo alleen.
Ja.
Dat is het niet. Het gaat werkelijk om een geweldige oriëntatie en een impuls. En dan gaat er wat gebeuren. En dan verandert de situatie. Dan verandert de situatie totaal op een gegeven ogenblik. Nou, daar gaat het om.
En die situatie bedoel je dan jezelf?
Dat er een besef komt van jezelf, van hoe het nou uiteindelijk zit. Dat er niet een vastzitten is aan... Nou, lichaam, geest, wat voor beperkte zaken je zou willen noemen.
Ik kan wel aanvoelen hoe het niet zit, maar niet hoe het wel zit, maar wel hoe het niet zit. Misschien is dat hetzelfde. Dat weet ik niet.
Nee, ik zei dat zijn twee kanten die nodig zijn. Wanneer je door hebt hoe het niet zit, ga je ook kijken van, waarom heb ik een besef van, ik weet hoe het niet zit, dus dat is het niet. Dan heb je toch al een besef van iets anders, ook al is het nog zo vaag. Mm-hmm. Nou, dat is weer je hoogste besef. Ja, je hebt het al gehad over het geheel en zo. Nou, ja, dat gaat die richting uit. Nou, wanneer je daar veel meer in blijft en daar steeds meer in komt te leven, dat je daarin aanwezig bent, nou, dan gaat er echt wat veranderen. En dan ga je weer opnieuw kijken. Dus dit zijn de processen die werkelijk zo plaatsvinden. En daarom noem ik ze ook steeds dat je ze herkent. Want je kunt wel gewoon gezegd krijgen van, ja, hey, kijk eens, dit ben je niet en dat ben je niet. Ja, het is maar de vraag wat het uithaalt. En dan is het toch vaak nuttig om even preciezer te kijken wat het nou eigenlijk allemaal betekent.
Douwe, mag ik in dit verband vragen om een beetje uit te wijden over het bekende mantra, zou ik maar zeggen, I am.
Ja.
Dus al de avatars uit India die zeggen steeds I am, I am, I am. Ik lees iedere dag tegenwoordig bij Nisargadatta dat het een van de belangrijkste mantra is voor jezelf om te zeggen en steeds weer bij te blijven en ermee in te slapen, I am. Maar aan de andere kant, Tony Parsons die zegt, je bent helemaal niet, er is niks, er is geen persoonlijkheid, er is geen, je gevoelens ben je niet, je geest ben je niet, je bent eigenlijk niet en je bent toch. Dus het zit voor mij niet helemaal duidelijk. Kun je daar wat over zeggen?
Nou ja, we hebben er wel eens vaker over gesproken. Natuurlijk, in het hele boeddhisme wordt meteen gezegd van nee, dat ik zelf, dat is helemaal niks. En hoe sneller je dat doorkrijgt, des te beter. Je bent dit niet, je bent dat niet. Maar het is wel goed, ik heb nu ook alweer gezegd, ga die twee kanten bekijken. Want dat is heel erg nuttig. Aan de ene kant dus, ja goed, in dat waait de lijn, natuurlijk. Dit ben je niet, dat ben je niet, dit ben je niet, dat ben je niet. Dat is meer het negatieve aspect van het doorkrassen. En hoe radicaler dat gaat, des te beter. Maar het heeft ook zinnen om eens een keer de andere kant uit te kijken. En dat heb je in de Advaita-lijn ook. En je hebt het ook in het Tibetaans boeddhisme bijvoorbeeld, heel sterk. Want dan is er toch een besef van de richting waarin deze ontwikkeling van het steeds weer dit niet, uitgaat. En dat is natuurlijk in die Advaita-Vedanta-lijn heel sterk. De Vedanta gaat terug op de Upanishaden. In Upanishaden gaat het voor een heel groot gedeelte om het Brahman. Shankara altijd weer, ga kijken hoe dat zit. Je hebt een besef van Brahman, dat is het grote. De essentie van alles, die overal aanwezig is, onvergankelijk, die de basis van alles is. Die de grondslag van alles is. Nou, dan wordt gezegd van, hey, kijk eens, wanneer je daar een besef van hebt, dat ben jij. Zo'n uitspraak van Tatvamasi, dat ben jij, wordt opgevat op allerlei verschillende niveaus. Maar wanneer er werkelijk een notie is van het uiteindelijke, wat het absolute is, wat totaal blanco is, geen eigenschappen heeft, het Nirguna Brahma, wanneer dan wordt gezegd, dat ben jij, dan blijft er van dat jij, dus van het ik, ik ben dat, I'm that, daar is helemaal niks over.
Ik begrijp het opeens. Dus I am is eigenlijk hetzelfde I am that. I am Brahman.
Ja, en dat is uiteindelijk niks.
Ja, het is uiteindelijk niks. Dus hoe meer je zegt I am, hoe meer je niks bent. Zo.
Ja. Maar goed, je hebt er natuurlijk bepaalde fasen in. Want wanneer je zegt, nou dit niet, dat lichaam niet, die ogen niet en die hersens niet en zo. Aan de andere kant, ja, ik ben het lichaam. Dat is de identiteit. Ik ben die geest, ik ben die persoon. Maar op een gegeven moment al die kwaliteiten vallen weg. Want niet die persoon, niet dat lichaam, niet die geest. Hoe zit het dan met ik ben? Dan is dat ik ben niet weg. Maar dan is het veel meer een ik ben zonder attributen. Nou, dat is een kosmische toestand. Dus dan is er een doorstrepen van alles wat beperkt is, van wat vergankelijk is. En er komt een onbeperkte sfeer, een onvergankelijke sfeer. Maar dat is eentje zonder eigenschappen. En toch in die sfeer nog, die kosmische sfeer, is er nog het besef, ik ben. En dan langzamerhand, dat is van Satchitananda, van het zijn, bewustzijn, gelukzaligheid, waarin je nauwelijks meer kunt spreken over ik ben dit en ik ben dat. Het is veel meer een grootse sfeer waarin die laatste dingen nog als hele fijne essenties aanwezig zijn. En dan lossen die ook nog eens een keertje op. Ik heb al vaak gezegd, het is erg nuttig om ook mee te gaan met die positieve lijn van ik ben dat. Alleen al om dat element van, oh ja, wanneer werkelijk dat grote verschijnt. Nou, ik blijf mezelf. Wat er ook gebeurt. Ook al lossen alle dingen van mij op. Zelfs op het laatste, ik blijf mijzelf. Ik blijf mezelf. Vanaf het begin tot het einde, ik blijf mezelf. Ik hoef niks te veranderen. Want ik ben het altijd al. Dat is het positieve element. Dat is de positieve weg. Want ik ben alles. Dus er mag alles wegvallen. Ik blijf toch alles. Het is ook een positieve weg die ook te maken heeft met het accepteren van alles. Dus niet doorstrepen zeggen dit niet, dat niet. Nee, dat wel, 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 dat wel. Wat? Oneindigheid.
Duidelijk.
Dus dat vind ik ook het nut hoor van deze dus, ook van discussies met boeddhisten en zo. Nee, dat is inderdaad wel een punt wat uiteindelijk goed, dan krijg je toch ongeveer wel weer dezelfde formuleringen in de meeste stromingen van het boeddhisme, wanneer ze komen tot de hoogste formuleringen. In ieder geval van het Mahayana boeddhisme en verder, dan krijg je toch wel weer hetzelfde ongeveer. Maar dan gaat het veel meer om de weg waarin je nou ja, of alleen maar kunt zeggen dit niet, of ook het positieve element erbij kunt halen. Je ziet dat dat positieve element, dat het na het oude boeddhisme, het Hinayana boeddhisme, toch wel weer terugkwam in het Mahayana boeddhisme. Namelijk in de vorm van de bodhisattva, van het universele mededogen. Ja, wat is dat, het universele mededogen? Nou, dat is dat er een hele fijne, bovenpersoonlijke sfeer is van medeleven en mededogen. Een universeel gevoel van, ja, gevoeligheid. Ja, daar heb je het ook al. En wanneer het Tibetaans boeddhisme hebben gesproken over de zuivere geest. De oorspronkelijke geest. Ja, dus wanneer je geest verandert in zelf, dan heb je gewoon het Advaita literatuur. Beeld van die maanraket. Dan kun je ook dit wel even vastkoppelen. Je kunt zien dat in die eerste fase dat negatieve aspect vrij sterk is. En dat wanneer het andere, die aantrekkingskracht, zo groot wordt dat het oude niet meer werkt, nou dan krijgt dat. Of laat ik zeggen, dan komt dat op de voorgrond.
Dat is dus het voortdurende dilemma eigenlijk. Hè? Dus wat je straks weer heel duidelijk aangaf, dat je eigenlijk wel weet hoe het zit.
Ja.
Je hebt genoeg boeken gelezen en je hebt genoeg gehoord. Je beseft eigenlijk wel hoe het zit. Hè?
Ja.
Maar aan de andere kant, die aantrekking, die voortdurende aantrekking van het lichaam, van het lichamelijk zijn en de fascinatie ook van je zintuigen. Dat je hoort allerlei leuke dingen, je ziet mooie dingen, je voelt je, ja. Als je je lekker voelt in je lijf, dan je zit eigenlijk te wachten dat je een keer kanker krijgt of zo. Ja. En dat je inderdaad je baan en alles verliest, je vrouw en je kinderen is niks meer op. En dan, ja, dan is er geen aantrekking meer. Dan kun je makkelijk naar de Advaita en naar I'm Dead gaan.
Vergis je niet hoor. Het gros van de mensen, dat gaat daar nog meer op richten. En dan krijg je dat ze nog meer dat vast willen houden. Zodat er na de dood dus allerlei krachten zijn om niet los te laten. Nou ja, dat is om terug te keren. Dus in die zin, hoe het ook zijn met reïncarnatie, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen.
Toch heeft het grote bewustzijn, de heldere grote geest, dit toch een beetje moeilijk gemaakt voor ons. Hè? Want dat lichaam, ja, en vooral als je in zo'n welvaartsstaat leeft als wij, ja, met al zijn attractiviteiten en sociale voorzieningen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en alles wat dan die hele organisatie van onze maatschappij, het is eigenlijk een lekker leven hier.
Ja.
Zeker als je het vergelijkt
met wel.
Ontwikkelingsland, hè? Ja, we zeggen hier zat. Van die zijn er. Arme mensen in Nederland. Ja, ik denk het wel, maar vergeleken met de ontwikkelingslanden natuurlijk weer niet.
Ja, en toch zie je dus dat hier in het Rijk Westen, dat daar ineens allerlei mensen komen die zo radicaal worden in het werkelijk doorzien van de betrekkelijkheid enzovoorts. Dat je zegt, nou, die condities, je kunt er van alles over zeggen. Maar wat je er ook over zegt, dat is eenzijdig. Want Willem zei ook al, moet je eens kijken, er zijn genoeg gelukkige mensen in ontwikkelingslanden die nauwelijks wat bezitten.
Ja. Dat zegt er niks van.
Ja. Dus dat zegt toch niks. En moet je eens kijken, toch hier, ik weet niet, 1 op de 5 die heeft last van depressiviteit hier.
Ja.
Dus we hebben niet nagaat, nou iedereen die heeft wel wat. En dat idee van, nou eens kijken, we hebben toch alles mooi opgebouwd en het is lekker. En toch dat idee, al het mooie, dat is het niet.
Ja. Er blijft natuurlijk altijd iets knagen van, dat is het niet helemaal, hè?
Ja,
ja, het is
goed, en dan proberen ze dan een pilletje tegen te krijgen. Ja, ik heb al gezegd, onder bepaalde omstandigheden dan slik je het. Maar het was te veel, dus weinig op.
Graag ingekropt, hoor.
Sorry?
Pilletjes worden ook nog graag ingekropt.
Goed.
Soms is het nodig.
Maar het geeft dus geen echte oplossing. Hoe het ook zij, die condities, je kunt er van alles over zeggen, maar het heeft weinig zin.
Dus ik zeg maar, als je geen onder, ik kan het ook zeggen, als je dat, maar, nee, wel belangrijk, maar, als je loslaat, zeg maar, dan is het gewoon een spel van de kracht, dan is het eigenlijk zo, nou, dit organisme dan schijnbaar zo'n pilletje, zo gezegd, een tijdje, nou, of een tijdje misschien niet meer, of wat dan ook. Als je niet meer identificeert, maakt het er niks uit. Ja. Er voelt nog steeds een tegenstelling in, zeg maar, wat je, ook het laatste wat je zegt, als je niet meer. Dus ik kan het, zeg maar, voor mij van. Ik heb nog steeds een soort gevoel van. Zoiets van, ja, God bij het gegeven lichaam mechanisme wat ik dan. Of hoe ik dan in elkaar steek of geworden ben met mijn genen en zo. Ja. Dan zal het altijd dat soort gedoe bij blijven.
Ja.
Een beetje meer of een beetje minder.
Ja,
het liefst een beetje minder. Dus ik vraag me af, als zou ik heb geen daadwerkelijke streven naar verlichting of weet ik het allemaal, ik zou niet weten wat het precies allemaal was. Dat komt geen. Voel niet als een item. Nee. Maar, ja, volgens mij kan het allemaal nog doorlopen als je dat zou zijn. Kun je daar geen buik in de rest? Volgens mij kan het dan nog. Of, alleen ben je daar niet meer mee bezig, zo stel ik me het voor.
Ja. Dan heb je toch een bepaald besef van wat verlichting is.
Ja, dat besef is er wel. Hè? Maar moet jij dan wel weer net zeggen van ik zei net zoals flauw van dat gezegd, zo is het, maar iets van zo'n pilletje weet ik van. Ja, is dat nou. Gaat het niet om het pilletje zelf van het beroep?
Nee, blijf bij het belangrijkste. Ik heb gezegd van voor zover je bewust blijft van je hele situatie.
Ja.
Dan is dat het belangrijkste en hoe het dan verder gaat, dat is dan van secundair belang, van betrekkelijk belang. En dat dan in een bepaalde situatie het voor de hand ligt dat je een pilletje neemt, oké, dat is dan verder ook helemaal geen punt.
Nee.
Maar het belangrijkste is dat je ook bewust blijft van jezelf als bewustzijn.
Ja, dat is
mijn. Dat het duidelijk het goede perspectief is van, oh kijk, dat is allemaal betrekkelijk.
Ja. Dat is helder.
Ja, dat
is het enige leven, als de hele Santa Kraam hier verlicht is, zeg maar. Ja. Dan gaat het nog door. Ik bedoel, de organen worden ziek. Deni is een beetje meer van dit. Of is het dan ook allemaal voorbij in jouw proef?
Dat heb ik toch gezegd. Je ziet het allemaal en je laat het rustig doorgaan. Die energieën die er zijn, die zullen wel uitwerken. Maar er is geen hechting meer aan de speciale gang van zaken daar. Dat je het wilt hebben op deze manier, dat je het wilt hebben op die manier, dat je daarmee bezig blijft en dan lukt het niet helemaal, dus dan ben je weer gefrustreerd. Dat is dat lijden. Nou, dat lijden, dat verdwijnt bij de verlichting, want je gaat daar niet meer zo naar kijken, je bent er niet op gefixeerd, je zit er niet meer aan vastgehecht. Dus dat betekent vrijheid. Daarom gaat het. Zolang je nog bezig bent met allerlei processen in lichaam en wereld, dan weet je, oh, wanneer ik dat zo belangrijk vind, dan zit ik er aan vast. En het geldt zowel voor de negatieve dingen, want dan wordt je aandacht daar naartoe getrokken. Maar het geldt precies hetzelfde voor wanneer het mooi gaat. Ook weer gaan kijken van, hé, het is allemaal te prachtig en het gaat goed. En we hebben geen zorgen, geen geldzorgen en weet ik wat allemaal. Nou, des te meer een reden om te kijken van, hoe zit het nou eigenlijk? Hoe ver gaat het nou eigenlijk? Nou, een aantal jaartjes nog misschien, houd het ook op. Nou, en je ziet de betrekkelijkheid er weer van. En opnieuw, wanneer je daar de betrekkelijkheid van ziet, oh nee, dat is het dus niet. I'm that. Niet dat, that. Dus dat is weer die oriëntatie die werkelijk door moet gaan. Dat je niet gewoon door dat prettige enzovoort zo weer betoveren moet laten. Dat is weer Maya. Dat is Maya. En Maya is juist het gevaarlijkste wanneer die allemaal mooie dingen tovert. Mensen vinden het prachtig. Dus blijf het dwars doorheen zien. Dan is het die diepte, die dimensie, dan is het die ruimte. En dan gaat het hele proces verder.
Het wijken van de zee, als het ware, dat de drukte helemaal weggaat en dat je er doorheen kan. Dat er ruimte ontstaat.
Ja.
Dat is ook een voorstelling.
Nee, maar het idee van dat er ruimte ontstaat.
Of er moet niet iets gebeuren, maar eigenlijk
ja.
Het scheurt uiteen.
Ja, er komt ruimte. Niet alleen de zee, maar ook je lichaam valt aan elkaar.
Ja.
Ook ruik.
Wacht je nou voor.
Nee, dat is ook letterlijk. Dat is ook een van de punten van yoga waar je zo mee bezig bent. Tuurlijk. Steeds meer valt de vaste vorm van het lichaam weg. Al die vaste vormen, dat zijn toch denkbeelden? Ja.
Als de vaste vorm van het lichaam wegvalt, hè, en je loopt dus bijvoorbeeld, dan is er nog wel een sensatie van het lopen. Valt dat ook weg?
Dat is er of is er niet.
Dat voelt dus, kan heel Maya-achtig aanvoelen.
Ja, dat heb je dan. Zeg je, nou is het gewoon een Maya-achtig verschijnsel.
Ja. En hoe zit dat dan met... want je had het ook over die compassie, hè? Voor die verschijnselen. Want die worden dus heel... Ja, onwerkelijk.
Jawel, maar hoe zit het dan met die compassie? Die compassie is er wanneer er die universele gevoeligheid is. Op dat meer kosmische niveau van zelf zijn. Dus je bent alles wat daar is. En je ziet dat daar allerlei verschijnselen zijn, waarvan sommigen zeggen, ik ben een mens, ik ben een persoon en ik leid. En je ziet dat
in God
daarin het universele zelfzijn zit, maar door een zekere afscherming komen daar ter plekke die problemen. Dan zeg je, het is toch jammer? Want je voelt die problemen en je ziet meteen waardoor ze komen, steeds weer opnieuw hetzelfde, dat zelfzijn daarin zich geïdentificeerd heeft met dat lichaam, met allerlei zaken die het belangrijk gaat vinden. En wanneer dat gaat aftakelen, wanneer het niet gehaald wordt, nou, dan is er weer die ellende. Nou, je ziet het gebeuren.
En dat moet groeien zeker, dat is die compassie.
Nou, ga er maar naar kijken. Wanneer je zelf ruim bent en je ziet dat bij een ander, zeg je nou, allereerst al, hoe is het mogelijk? Maar ja, blijkbaar is het daar zo. En zeg je, ja, het is hartstikke jammer. Kijk nou een beetje duidelijker, dan zie je hoe het zit. En dan zie je dat je zelf problemen zit te maken en het hoeft niet.
Ja, wat je nu zegt lijkt een beetje op het persoonlijke niveau. Mm-hmm.
Jawel, wanneer je dat doet vanuit de universele gevoeligheid, dan komen deze dingen best ook op. Natuurlijk weet je wat het betekent als mens in een cirkeltje te lopen en in de ellende te zitten. Natuurlijk weet je dat. En zegt, nou nee, voor jezelf is die hele problematiek er niet meer. En dan zie je andere mensen die wel zo doen en wel zitten te jammeren. Zeg, ja, dat is gewoon jammer.
Ja, zo, daar zit, ja, dus ik zal de vraag nog wel een andere keer, want het lukt nog niet helemaal.
Niet dat het iets is wat weer een persoon zou moeten aangaan van de eerste persoon, van het ikzelf. Nee, helemaal niet. Het is een onpersoonlijk geheel en die meegevoeligheid is er dan vanzelf.
Maar hoe staat dat dan in verhouding tot, want het is één geheel en je bent het zelf.
Ja.
Dus je hebt zeg maar onvoorwaardelijke liefde, alles mag er zijn onvoorwaardelijk.
Ja, waarom alles mag er zijn.
Waarom zou je dan zeggen dat het jammer is, dat alles er onvoorwaardelijk mag zijn?
Dat zeg je vanuit dat zelfzijn van de ander.
Maar dat ben je zelf.
En dat is niet verschillend van jezelf. En toch merk je dat daar ter plekke een verduistering zit waardoor lijden komt.
Maar de hele schepping is een oplicht en een verduistering, dat zo werkt het nu eenmaal.
Tuurlijk, dat is een acceptatie die er allereerst is.
In het lichaam is er al een oorlog tussen witte en bloedlichaam, die zijn allerlei bacilletjes en getoetjes.
Ja, zeker.
Er is strijd, er is lijden,
zeker.
Er is ondergang, er is opkomst.
Maar daarom zei ik ook al, het is iets, die compassie is iets. Dus die bovenpersoonlijke compassie voor alles, dat mededogen, dat is er op dat niveau van het kosmische zijn van jezelf.
Maar het is één geheel, je bent het zelf.
Jawel, het is niet het laatste. Want wanneer werkelijk die zaak ook nog ruimer wordt, dat je ziet vanuit het uiteindelijke. Oh ja, natuurlijk, dat is die schepping. En ja, alles gaat zoals het gaat.
Dus compassie bevindt zich nog in een dualiteit, wil ik u zeggen.
Ja, er is, dat is, laat ik zeggen, dat is de laatste dualiteit op kosmisch niveau.
Okay.
Dat is de figuur van de bodhisattva. Dat is de bodhisattva die op de rand staat van het nirvana en terugkijkt.
Ja.
En zegt van, nee, kijk eens, voordat ik het nirvana inga, terwijl hij daar heel duidelijk weet van heeft. En er hoeft niks meer te gebeuren of alles lost werkelijk op.
Dat is een dualistische situatie, toch nog steeds.
Tuurlijk.
Dat kan niet anders. Ja, tuurlijk. Okay, dat wil ik even
tuurlijk. Duidelijk. Alleen het is wel de laatste fase van dat Satchitananda, waarin dan ook nog de universele gevoeligheid zit. Want het is universeel bewustzijn, universeel zijn.
Dat is een beetje een vreemde zaak eigenlijk.
Jawel,
hij
maar...
Hij heeft zich al gerealiseerd, dus hij weet al dat hij alles is. En dan zou je toch nog terugkomen om in de realiteit weer te gaan zitten.
Nou, dat is de definitie van de
bodhisattva.
De definitie van de bodhisattva.
Ja, maar het is een beetje vreemd eigenlijk dus.
Want je zegt
altijd, als het eenmaal...
Het is nog vreemder dat de mensen helemaal op menselijk vlak blijven zitten.
Nee, maar je zegt al dat het eenmaal volkomen duidelijk is. Ja. Dan is het volkomen duidelijk.
Er is geen persoonlijk lijden meer. Dus wanneer het gaat om mededogen, is het geen persoonlijk lijden meer. Maar is het iets wat dan in het grote geheel plaatsvindt, dat, nou, bijvoorbeeld dat zulke bijeenkomsten er zijn van, hé, kijk nou eens een keer naar jezelf, van, er zijn problemen blijkbaar in je eigen ervaring, maar ga verder kijken.
Maar dat spel gaat vanzelf.
Dat spel gaat allemaal vanzelf.
Ja.
Dat spel gaat allemaal vanzelf.
Dus iemand dus, zegt van, het is jammer en dan moet ik hier maar gaan zitten en dan moet ik mensen gaan helpen.
Nee, dus ook de bodhisattva in zuivere vorm, dit gaat ook niet zo. Dan wordt het wel zo in verhalen verteld en zo.
Ja, precies. Maar creatie.
Dat is een denkbeeld.
Ja.
Maar iets daarvan vindt wel werkelijk plaats. Dat aan de ene kant de totale realisatie en aan de andere kant dat gedurende de periode in ieder geval dat er nog iets doorgaat in het grote geheel vanzelf. Wat dan ook nog te maken heeft met een stuk universele gevoeligheid. Niet verschillend zijn van anderen enzovoorts.
Zou je dat ook bewust kunnen willen nog? Ook in die fase?
Tot op zekere hoogte, ja.
Als je niet wil oplossen, maar gewoon dus, bij zo'n spreken mensen willen helpen.
Ja, je moet er geweldig mee oppassen, ja, met natuurlijk. Met wanneer zo'n woord als wil gebruikt en zo. Ja. En keuze gebruikt en dergelijke. En dat zijn allemaal woorden die thuis horen op persoonlijk vlak.
Ja, ja, ja.
Maar iets daarvan is wel zo. Maar het gaat eigenlijk helemaal vanzelf. Je kunt daar niks van zeggen. Het is niet meer een persoonlijk naast elkaar stellen en ik kies dit en zo. Nee, helemaal niet. Die dingen die gaan werkelijk vanzelf. Maar het zit hem dus ook veel meer op de niveaus van aan de ene kant zijn en aan de andere kant bewust zijn. Zolang het een verlichte in dit leven is, dan zijn al die niveaus staan open. Tot ook gewoon het lichamelijke vlak staan open. Natuurlijk is het duidelijk dat het lichaamsgevoel er is en het lichaam eten moet hebben en weet ik wat allemaal. Dat zijn allemaal dingen die gewoon doorgaan. En dat bewustzijn, dat is er ook, tuurlijk.
Maar dat gaat vanzelf.
Alleen het gaat vanzelf omdat daarin geen verkramping, ik-verkramping meer in zit. Dus ook die andere niveaus staan open. Dus daarop is het functioneren ook. Op al die niveaus.
Maar er is geen wilsbesluit meer.
En er is geen wilsbesluit meer.
Er zijn stromen van energie in.
Tuurlijk. Omdat er die persoonlijke verkramping niet meer is.
Ja.
En daarom is alles open gekomen.
Nou. Toen je net met het I am that, toen je dat verklaarde, riep bij mij een gevoel af, wat ik vroeger als kind ervaren heb, dat ik wist gewoon dat er is gewoon helemaal niets.
Ja.
Kun je in die zin zeggen van I am that, en dan dat that weglaten, en M weglaten,
ja.
En I weglaten.
Ja, zo gaat dat.
Dat kwam zo sterk op van,
ja.
Er is gewoon helemaal niets.
Ja. En wanneer je nou helemaal opgaat in het niets. Dan krijg je dat.
Die gelijktijdigheid, dat het niets en alles is.
Ja, maar eerst, wanneer je werkelijk erin opgaat, dat dat wegvalt, dat M wegvalt en dat hij wegvalt. En dat zal op een gegeven moment wel moeten gebeuren voordat er een situatie kan komen waarin er toch alles is en er toch allemaal niks is.
Ja, dat is niet.
Nee, het is niet voor te stellen.
Nee.
Het is niet voor te stellen, nee. Maar je hebt er een zekere weet van wanneer jij dit al zo.
Je hebt wel dat besef van dat er gewoon niets is.
Nou,
het is gewoon niets.
Nou, wanneer er niets is. En aan de andere kant, in ieder geval zolang dat lichaam-geestmechanisme doorgaat, er is een ervaring van alles en nog wat. En op hoger niveau, er is een ervaring van alles. Kosmos. Dan gaan het niets en alles toch samen. Pas dan Want wanneer je iets eerder opstapt, eerder stopt met die beweging, bijvoorbeeld op het niveau van I am, zeg je ja, I am everything and all. Maar wanneer het dat alleen is, dan heb je een positieve sfeer, een totaliteit van de kosmos, van het heelal. Dus zelfs het heelal is tijdelijk. Nee, die ontwikkeling zal verder moeten gaan. Tijdelijk niks. Pas dan kan alles terugkeren op een totaal vrije manier. Dus blijf bij het niets. Want ga er steeds meer in op. De rest. Alles zoals het moet zijn.
Ja. Nou, jullie hadden...
Martijn, eerst nog even. Ja?
En ik zei zojuist dat voordat de Bodhisattva in Nirvana kwam. Ja, dat is in de geest. En dan... Daarna dat hij dan weer de wereld in ging. Maar de Nirvana, dat is toch een tijdelijke toestand. Dat is toch niet de uiteindelijke realisatie. Of,
Nou ja, besef wel, dat hadden we zo net ook even zo gezegd. Dat deze weergave in woorden een weergave is in vrij menselijke termen. En zo vind je dat ook in het boeddhisme. Maar wanneer je ziet wat er werkelijk gebeurt, nou goed, dan krijg je natuurlijk dat het veel minder persoonlijk is enzovoorts. Maar wel, en dat heb ik ook al gezegd, dat is natuurlijk niet het hoogste. Het hoogste, ook in het boeddhisme, dat blijft dat nirvana, hoe je dat verder ook verder definieert. Maar toch wordt dan gezien van nee, dat nirvana, dat moeten we toch anders interpreteren. In het Mahayana boeddhisme, we moeten dat interpreteren als iets wat in de gewone wereld aanwezig is. En de gewone wereld is niet verschillend van nirvana. En dan krijg je dus de figuur van de bodhisattva, of zelfs van de verlichte boeddha. Dat niks verschillend is van hemzelf, dat alles vanzelf doorgaat, dat er wel een totale vrijheid is, maar dat het ook heel gewoon is, het hele gewone leven. Trek maar eens een keer aan die 10 plaatjes van het zoeken van de os en zo. Het laatste plaatje is, nou ga ik rustig met ontbloot bovenlijf naar de markt toe en ik bekommer niet meer om lang leven enzovoorts. Dus dan krijg je toch een soort integratie. Waarin de beide aspecten openstaan. Dus het hangt er echt even vanaf hoe je dat dan verder bekijkt. Het fundamentele punt is wel dat nirvana als een totale leegte, dat die dimensie wel open blijft staan. Want wanneer dat niet zo is, dan blijft alles op een beperkte manier doorgaan. Op de oude manier doorgaan. Dus in die zin is er een verdere ontwikkeling wanneer je zo realiseert, oh ja, niks. Voor zover de verschijnselen terugkomen, laat het maar gebeuren, maakt niet uit. Dus hoe het dan verder ook gaat, dat hangt echt helemaal af van de invulling. Maar vaak krijg je wel dat te gemakkelijk... die beweging van de bodhisattva als een al te menselijke beweging wordt geschilderd. Dus dan krijg je meer zoiets zoals het ook met de figuur van Jezus gebeurd is, van ach kijk, we moeten Jezus een beetje navolgen en zo. En dat is helemaal niet gek, maar het is ook wel goed om te beseffen wat nou werkelijk van belang is. En dat kan niet anders zijn wanneer je dat duidelijker gaat zien, dat wanneer je werkelijk ook die aspecten van die oneindigheidsdimensie en zelfs van het absolute zo hebt leren kennen. Het is echt die open dimensie van het absolute, dat werkelijk de hele zaak, alles van het I en M en dat, gaat relativeren. En dat is een absoluutheid, dat is een radicaliteit. En wanneer die er niet is, dan blijft alles slap. Blijft alles bekend.
Ja, nou ik kan wel even terugkomen op het net van die bodhisattva. Het is natuurlijk altijd dat woorden toch nooit de waarheid aangeven, of het een zwaar zijn. Maar omdat u jaren geleden eens een keer gezegd had iets over de Boeddha, de bodhisattva, en toen zei u tegen me van nou, het is nog niet gezegd dat de bodhisattva minder is dan de Boeddha, noem maar wat erbij gespreken. Hè? En dat was blijven hangen bij hem eigenlijk, die uitspraak van u.
Ja.
Ja, maar goed, dan is het, dan moet je hem op een andere manier toch voorstellen. Dan moet je het meer als een gebeuren voorstellen dan wat geïnterpreteerd wordt vanuit de schepping,
precies.
Vanuit de mensen zelf.
Precies.
Dan vanuit, dus ja, oké, nu zijn we...
Jawel, want ik heb het net ook al even toegelicht. Het hangt er maar net vanaf hoe je dat dan verder gaat zien.
Precies.
Maar het kan natuurlijk uitstekend zijn wanneer werkelijk alles is gerealiseerd dat, anderen een bodhisattva in hun leven gaan ervaren.
Ja, oké. Dat is dan het. Ja.
En ik zei al, die weergave van de bodhisattva, nou ja, ach, die heeft eigenlijk wel dat nirvana bereikt, maar die gaat dan door een eigen keuze weer zich omdraaien en die gaat weer naar de wereld toe om de mensen van lijden te helpen afbrengen. Ja, dat is natuurlijk ook zo'n persoonlijk beperkte manier van beschrijving.
Ja, precies.
Die natuurlijk de hele zaak toch in het daglicht stelt.
Ja, dat is duidelijk.
Daarom zeg ik, het belangrijkste is dat werkelijk die absoluutheidsdimensie open is. En wat er dan verder ook gebeurt, dat is dan niet echt belangrijk meer. Dan blijkt het allemaal wel. Dus dan kan er best sprake zijn van een stuk mededogen, maar dat is niet meer iets moralistisch of zo. Heeft het niks meer mee te maken. En dat krijg je wel wanneer je het te gemakkelijk op persoonlijk niveau weer neemt. Dan zeg je, ja, natuurlijk moeten wij ook mededogen beoefenen. En dan krijg je dat eindeloze mededogen beoefenen. En nogmaals, het is misschien niet slecht.
Ja, dat zeggen ze wel van die bodhisattva, totdat iedereen verlicht is. Hij blijft eeuwig terugkeren.
Ja, zeker. Maar goed, dat je gewoon zo'n mededogende instelling beoefent en dan dat ook steeds zo zegt. Ik zal niet eerder, nou goed, al die boeddhisten die zitten dat zo ritueel zo elke ochtend te zingen. Van, nee, ik zal niet eerder nirvana binnenstappen dan wanneer alle levende wezens verlicht zijn. Ja, dat is natuurlijk heel prachtig. Wanneer daardoor werkelijk iets vrijkomt van dat egocentrisme. Maar het is ook goed om te beseffen van, hé, waar gaat het nou werkelijk om? En dan gaat het toch wel iets verder dan dit beoefenen van het mededogen. Natuurlijk, in een bepaalde fase, in een bepaalde context, is dat de hoogste wijsheid en dat is prachtig. Maar wanneer je het hebt over dat uiteindelijke mededogen, tussen aanhalingstekens, dan is dat iets wat niks meer met het oude mededogen te maken heeft, namelijk... Dan is het gewoon een sfeer waar een totaal, een geheel, waarin automatisch de zaken stromen. En dan blijkt het wel dat er geen scheiding meer is tussen het ene en het andere. dan moet er ook niks meer gebeuren. Want dat is natuurlijk dan ja, helemaal duidelijk. Wanneer er wel mededogen gedaan moet worden. Wanneer mededogen moet zijn. En er moet goed gedaan worden. Ja. Moet eens kijken, al die lui die zeggen van, nou, nou moet er goed gedaan worden. Nou ja. Je ziet wat eruit voortvloeit. Overal in de wereld. Op het niveau van de persoon, en nog een eindje verder ook, het gaat toch om denkbeelden. Dus dan is er al een bepaalde beoordeling van wat goed is en wat niet goed is. En dat zijn beoordelingen vanuit beperkte standpunten. En dan zeg je van, nou, ik moet het goede betrachten. Nou, het gaat ten koste van anderen. En trouwens ook van jezelf, want wanneer je op dat niveau bezig bent met het volgen van dat soort wetsregels, eens kijken wat voor innerlijke conflicten erin komen. Op dat niveau dan heb je namelijk te maken met een centrale ik-belang. En dan moet je de zaken omkeren en zeggen nee, ik moet eerst aan anderen denken.
Het is een soort automatische drang. Ik vind het... Ja, het is een rol. Dalai Lama speelt zijn eigen rol, meer niet. Welke bodhisattva ook. Het is de aardigste illusie, blijf je daaraan vasthangen voordat je...
Ja, dus het hangt er echt vanaf. Nogmaals, het belangrijkste is dat het werkelijk helemaal openbreekt. En dan zijn er helemaal geen voorschriften meer.